De ochtendnevel voelt kil aan. De onverschrokken generaal van Carthago staat aan de rand van een onderneming die de grenzen van het uithoudingsvermogen tart. Hij wil zijn aartsvijanden te slim af zijn en langs een onverwachte route doormarcheren tot in het hart van hun rijk. Nu moet het gebeuren, want de nakende winter laat zich voelen. Meer dan eens zijn de Alpen een onoverkomelijke hindernis gebleken. Toch is voor Hannibal Barcas geen bergkam te hoog, geen pas te verraderlijk. Hij schouwt zijn troepen. In dierenhuiden gehuld, stuk voor stuk kerels die bereid zijn hem te volgen naar het eind van de wereld als het moet. En dan zet de strijdmacht zich in beweging. De uren kruipen voort. Met moeite houden de Carthagers een wankele grip op de glibberige paden. Rond Hannibal verandert de wereld in een waas van wit. De sneeuwvlakten lijken op te gaan in de lucht. Zijn krijgers beuken door dikke lagen sneeuw en ijs. Ze krijgen steun van stammen die de weg kennen en hen voorzien van voorraden. Maar langzamerhand geraken het vee en de lastdieren verkleumd. Plotseling schrikken de Carthagers op. Het trompetteren van de olifanten schalt door de lucht. Hoe majestueus en aanstaanjagend ze ook mogen zijn, ook zij lijden onder de genadeloze kou, terwijl ze zich een steile weg omhoog banen. De dagen vervagen in weken. De beproevingen stapelen zich op. Honger, uitputting en kwaadwillige volkeren vertragen hun opmars. De tanden van de Alpen zijn scherp en meedogenloos. Maar Hannibal gaat vastberaden voorwaarts. Deze krijgsheer heeft slechts één voornemen: Rome op haar knieën.
Dag luisteraar, welkom terug. Wat is dat allemaal? We schrijven het jaar 218 voor Christus en we staan op het forum, vlak voor de poort van een groot rechthoekig gebouw. Ja, het jammeren aan een podcast, dat is hier klank zonder beeld. Ik heb mij hier namelijk een schone toga aangetrokken. Gebroken wit, met zo'n brede paarse rand, dat heeft de rest hier niet. Nu, ik ben een beetje in dubio, want ik ben maar een gewone campenzoon en ik mag hier eigenlijk niet zijn. Dit is namelijk de Curia, de Senaat. Maar kom, we wagen het erop. We zijn eigenlijk al binnen. YOLO, of zoals ze hier zeggen, carpe diem. Ja, ik hoor ze al roezemoezen. Het interieur hier, luisteraars, is eerder bescheiden te noemen. De hoogste piffen van de staat zitten op houten banken. Maar het is hier duidelijk niet al tegelijk waar we gaan zitten. Plaatsen zijn immers gebaseerd op status en rang. Ja, dat is logisch, dan zetten we ons maar vooraan, hè. Ik heb wel het gevoel dat hier een sfeertje hangt van verwarring. Wat zeg ik? Verbijstering. De Senaat heeft het nieuws net vernomen. Niemand die het zag aankomen. Hannibal ad portas. Dat is Latijn en het betekent zoveel als stront aan de knikker. Wat een lef. Maar wie is deze veldheer? Wat is dat, Carthago? Vandaag zien we Rome een groeispurt maken, maar ook vijanden. En we komen verschillende eerstes tegen. Rome bouwt haar eerste aquaduct, wordt voor het eerst binnengevallen, vecht haar eerste grote zeeslag uit. En wij, Wij zitten vandaag samen met u op de eerste rij. Waar waren we ook alweer gebleven? Vorige keer zagen we hoe Rome startte als een doodgewoon stadje aan de Tiber in Latium. De stadstaat werd eerst bestuurd door koningen. Maar in 509, vandaag is alles nog altijd voor Christus, schoppen de Romeinen, niet zonder gevoel voor melodrama, hun zevende koning buiten. En Rome wordt een republiek. De res publica. De zaak van het publiek. Dus niet van één persoon. Toch een soort democratie. De republiek wordt gerund door een korps van benoemde topambtenaren. De magistratuur. In tegenstelling tot wat antieke auteurs ons willen doen geloven, is die overgang zeker niet op rolletjes gelopen. De republiek kent dus nog niet de vorm die u zich misschien nog herinnert uit het tweede middelbaar. Omstreeks het jaar 300, na 200 jaar republiek, is Rome een uit de kluiten gewassen stad met tussen de 60.000 en 90.000 inwoners. Voor de Belgen iets tussen Roeselare en Aalst en voor de Nederlanders Katwijk en Hilversum. Aan het einde van de 4e eeuw zijn de eerste Romeinse geldstukken gemunt. In het jaar 312 wordt een eerste aquaduct gebouwd, dan nog geen gigaconstructie over land, maar ondergronds, zoals de meeste. En in hetzelfde jaar wordt de Via Appia aangelegd, de weg van Appius, van Rome naar Capua. Zo'n heirbaan is heel praktisch voor troepenverplaatsingen. En weldra marcheren hierover de legioenen de stad uit om de strijd aan te binden met Carthago. Vandaag is de Via Appia een prachtige wandeling waard. Fietsen is met die grote stapstenen een slecht idee. Gelooft u mij, ik heb het geprobeerd. De wereld van Rome is er een van ongelijkheid. De 5e en 4e eeuwen zijn turbulent geweest door de zogenoemde standenstrijd. Aan de ene kant de patriciërs, een erfelijke hoop aristocratische families, de nobilitas, die vasthielden aan hun privileges. Zij stamden af van de eerste bewoners van Rome. Zij hadden de meeste stemmen in de comitia of de volksvergadering, hadden de beste gronden en mochten hier zetelen in de Senaat. Aan de andere kant de massa, de gewone burgers. Soms rijk, soms arm. De plebejers, denk aan ons woord plebs. Boeren, vaklui, maar ook rijke handelaars. Want de patriciërs, die haalden de neus op voor commerciële activiteiten. Een plebejer had redenen zat om te klagen. Onderworpen aan willekeurige straffen, gedwongen tot slavernij als hij schulden maakte. Al was er een graantekort, hij moest zijn boerderij verlaten als hij opgeroepen werd voor het leger. Een plebejer mocht niet naast een patriciër wonen, dezelfde feesten bijwonen, over dezelfde straat lopen. Laat staan naast een patriciër staan op het forum. Plebejers voelden zich uitgesloten van de macht en ze streden een dramatische strijd voor gelijkheid met stakingen, opstanden, militaire dienstweigering of met z'n allen op een heuvel gaan zitten. Zoals de Romeinen de standenstrijd beschreven, werd die gewonnen door de plebejers, zij niet zonder slag of stoot. Mettertijd kregen ze wel wat rechten. Enkele voorbeelden. De benoeming van tribuni plebis, de volkstribune. Zij waren plebejers, door plebejers in een eigen raad gekozen om de plebejers te vertegenwoordigen. Ook al waren ze lagere magistraten, volkstribunen kregen vetorecht in de volksvergadering en in de senaat. Veto betekent letterlijk ik verbied. Plebejers kregen ook toegang tot topambten, zelfs later tot het consulaat. En de belangrijkste hervorming, vanaf de 3e eeuw kregen de besluiten van de plebeïsche raad automatisch de kracht van Lex voor alle burgers. Een wet die de patriciërs niet konden vetoën. Dat klinkt allemaal goed, maar fallit imago, schijn bedriegt. De hoogste ambten waren onbetaald en daardoor waren het nog alleen plebejers uit de rijkste families die ze konden bekleden. We zien ondertussen een nieuwe groep ontstaan, die van de equites, de ridderstand, die een dienstplicht konden vervullen met een paard en wel rijk mochten worden door handel. U zou het, luisteraar, op dit moment misschien niet zeggen met al dat geroep en getier. Sommige mannen lopen hier echt rond als kippen zonder kop. Maar deze instelling is de eerbiedwaardigste van de Republiek. Officieel zijn er 300 senatoren en die zijn voor het leven benoemd. De bevoegdheden van de Senaat zijn niet duidelijk afgeleid, maar hij speelt een belangrijke rol bij buitenlandse zaken, wetgeving en bestuur. Hij houdt toezicht op dat andere overlegorgaan, de volksvergadering, en treedt op als raadgever, niet meer van de koning, maar van de magistraten. De goede raad van de Senaat is vaak doorslaggevend. Maar wat moeten wij, senatoren, op dit moment doen? De Heilige Republiek moet ad hoc handelen. We moeten het hoofd bieden aan die Carthaagse onverlaten. Onze bondgenoten aanspreken. We moeten Hannibal verzwakken. Snij zijn aanvoerlijnen af. Er is animo om er een generaal op uit te sturen. Eén naam is hier niet van de lucht, die van de consul. Hij is een telg van een roemrijk geslacht. Publius Cornelius Scipio. Daar zit hij. Op een podium, in het midden van de ruimte, samen met de andere consul van de Republiek, Tiberius Sempronius Longus. Wat is dat nu weer, een consul? We zien het ambt pas na 200 jaar Republiek opduiken. Consuls zijn de hoogste verkozenen van de Republiek en ze dienen altijd met hun tweeën. De macht wordt dus gedeeld en is beperkt tot 1 jaar. En dit is typisch. Om te voorkomen dat de Republiek afglijdt in machtsmisbruik, koningschap, weet u nog, wordt elke hoge magistraat door een collega of een conculega gecontroleerd. Elke macht heeft dus ipso facto een tegenmacht. Zo kunnen beide consuls elkanders beslissingen vetoën. En wat doen ze hier? Zij zitten de Senaat voor, toch een beetje zoals vorsten. En ze zijn eindverantwoordelijk voor het leger, de rechtspraak en de financiën. Maar goed, deze aflevering gaat over Carthago, Hannibal. Hoe is Rome in deze crisissituatie beland? Wat vooraf ging? In de eeuwen na haar stichting breidt Rome uit. De eerste sporen daarvan zien we begin 4e eeuw, wanneer de stad een muur bouwt met een omtrek van 10 kilometer en met de stenen van een veroverd stadje. Er volgen nog vele veroveringen. Eigenlijk krijgt het hele Italische schiereiland een Romeinse facelift. Hoe slaagden de Romeinen daarin? Wel, daar bestaan verschillende mythen over en sommige historici vermijden graag woorden als de Romeinse expansie. Waren ze oorlogszuchtiger dan andere volkeren? De zonen van Mars tenslotte? Nee. Hadden ze een snood, uitgekiend masterplan om eerst Italië en daarna een wereldrijk in de wacht te slepen? Nee. Eigenlijk verliep de Romeinse uitbreiding eerder geïmproviseerd. Was Rome dan uniek qua ligging? Nee. Een of andere eenmaking van het schiereiland, al was het onder een ander volk, dat was een kwestie van wanneer. En om welke vijanden ging het nu? We gaan eens kijken. Eerst de dichte en daarna de verre buren. Het waren complexe conflicten, te veel om allemaal op te sommen, maar toch laten we graag een paar namen vallen. De andere Latijnen, de Volsken, de Sabijnen, ja, nog eens, nog wat Etrusken en Kelten, ook wel de Galliërs achter de Alpen, aangetrokken door de vruchtbare vlaktes van Noord-Italië. Ja, als dit al Galliërs zijn, want de Romeinen gooien volkeren wel eens op één hoop. Die Galliërs zijn trouwens een harde noot om te kraken. In de vroege 4e eeuw gebeurt het ondenkbare. Voor het eerst wordt Rome geplunderd. Volgens geschiedschrijver Livius staan op een nacht de poorten wagenwijd open wanneer de Galliërs aankomen. Ze willen de Capitolijn innemen. Zowel de wachters als de waakhonden die liggen toch wel een uiltje te knappen, zeker? Maar gelukkig zijn daar de ganzen. Gewijd aan Juno, de godin van het huwelijk, die zijn wel wakker. Als gekken beginnen ze te gakken, zoals alleen ganzen dat kunnen. De Romeinen schieten wakker en ze kunnen de aanval afslaan, maar ze worden bijeengedreven op het Capitool, terwijl de Galliërs de rest van Rome bezetten. Na 7 maanden mogen de Romeinen hun stad terugkopen voor 1000 pond goud. Maar ze beschuldigen de Galliërs van gefoefel met de gewichten. Daarop gooit de leider van de Galliërs, Brennus, bij wijze van extra boete zijn zwaard nog eens bovenop de weegschaal met de beroemde woorden Vae victis, ofwel wee de overwonnene. Voor de Romeinen is de vernedering compleet en de angst voor dat langharig tuig blijft er nog lang in zitten. De heilige ganzen daarentegen worden nog jarenlang in de watten gelegd. Elk jaar, op de verjaardag van hun alertheid, krijgen ze extra voer en wordt er een levende hond gekruisigd. Later, in de 4e en 3e eeuw, maar liefst 3 oorlogen tegen hun belangrijkste tegenstanders in Midden- en Zuid-Italië, de Samnieten. Uiteindelijk drogen ze ook die af. En dan, verder naar het zuiden, daar liggen al die Griekse kolonies. In 282 komt Rome in conflict met de machtigste, Taras, of in het Latijn Tarentum. Maar die stad vindt een bondgenoot aan de overkant van de Adriatische Zee. De koning van Epirus. U heeft wellicht al van hem gehoord, want er is een overwinning naar hem vernoemd. Pyrrhus, Alexander de Grote's achterneef, nota bene. Pyrrhus trekt de zee over en verslaat de Romeinen tot 2 maal toe, maar met een enorm verlies van manschappen. Een Pyrrhus-overwinning, dat is de veldslagen winnen, maar de oorlog verliezen. En dan komt hij ook nog eens knullig aan zijn einde en krijgt een dakpan tegen het hoofd in een straatgevecht. We hebben het eigenlijk nog altijd niet verklapt, hè? Wat maakt Rome nu zo succesvol? Waarom blijven ze winnen? Het antwoord schuilt in hoe ze omgaan met de verliezers. Ze knopen er relaties mee aan om ze te incorporeren, in de hoop dat iedereen wil kunnen zeggen Civis Romanus sum. Ik ben een Romeins burger. Ofwel, ik hoor erbij. Overwonnen volkeren krijgen gunstige voorwaarden. Zoals behoud van wetten en gewoonten, dus geen Romeinse bezettingstroepen of een regering door Rome aangesteld. Steden behielden zelfbestuur. De Romeinen verspreiden dus het burgerschap manu militari, maar er zijn verschillende statuten. Je hebt de bondgenoten. Dat worden de niet-Romeinse hulptroepen van het leger, de auxilia. Maar je hebt ook de Latijnse burgers, diegenen zonder stemrecht, zoals de Samnieten, en diegenen met. Het zijn dus allemaal afzonderlijke rechtstoestanden en die willen de veroverde volkeren niet verspelen. Daardoor is er nooit één hecht verzet. Verdeel en heers. Divide et impera. Maar ook quid pro quo. In ruil moeten ze soldaten leveren. En zo groeit het Romeinse leger. Laat het nu net het aantal boots on the ground zijn dat de doorslag geeft op het slagveld, eerder dan hoogtechnologische wapens. Tegen het einde van de 4e eeuw beschikken de Romeinen over een slordig 500.000 manschappen. En naar toenmalige normen is dat een quasi onuitputtelijke menselijke voorraad. Ter vergelijking, Alexander de Grote had er in diezelfde periode maar 50.000 bij zijn veldtochten in het oosten. Ziezo, tot zover de wat vooraf ging. We zagen net het Romeinse systeem van bondgenootschappen. In de derde eeuw loopt dat systeem goed fout. En dat brengt ons bij de eerste epische stresstest voor Rome. In de noordoostelijke punt van wat vandaag Tunesië heet, ligt een stad. Een stad die de Romeinse status quo omver dreigt te werpen. Als u in het midden van de derde eeuw de volgende wetenschap afsluit, wat is de meest welvarende handelsmacht van de Middellandse zeewereld? Ja, zet dan best al uw geld in op Carthago. Carthago, de naam is gevallen. De stad telt 250.000 inwoners en is volgens de Griekse schrijver Polybius de rijkste stad van de klassieke wereld, met een vergelijkbaar bestuur als het Romeinse. Carthago is een handelsstad en oefent invloed uit over de hele Noord-Afrikaanse kust, maar ook over het Iberisch Schiereiland, Corsica, Sardinië en Sicilië. Kortom, ze domineert de handel in het westelijke bekken van de Middellandse Zee. En dat steekt de Romeinen de ogen uit. Carthago is gesticht als een kolonie van de Feniciërs, afkomstig uit het huidige Libanon. Feniciërs heten bij de Romeinen Oini. Ze kunnen de F niet goed uitspreken. Vandaar, en dit zal wel een belletje doen rinkelen, de Punische oorlogen. 3 in totaal. Vandaag gaan we vechten. Alles begint op het water. Want daar raken de invloedssferen van onze twee rivalen elkaar. Carthago, de oude, gevestigde macht, tegenover uitdager in opmars, Rome. En waar wordt de lont in het kruidvat gestoken? Op Sicilië. Het loopt niet lekker tussen de twee belangrijkste steden daar, twee Griekse kolonies, Messana en Syracuse. Messana, Messina vandaag, is een soort Pirate Bay. Een zootje losgeslagen vrijbuiters, de Mamertijnen, hebben zich er met geweld gevestigd, maar ze worden onder druk gezet door de koning van Syracuse. Eerst vragen ze hulp aan Carthago en dan, wanneer ze haar bemoeienissen beu zijn, aan Rome. Alle beide steden happen toe, met het vooruitzicht op buit. Eerst vechten ze wat op land, maar in 264 komt het dan tot een confrontatie tussen de machtigste oorlogsvloot van de Middellandse Zee en... Ja, wacht. Ja, Rome heeft naar verluid nog geen vloot. En dat is nu toch het minimum minimorum voor een zeeoorlog, me dunkt. Toch, waar de Romeinen in uitblinken, is het kopiëren van technieken om ze vervolgens te verbeteren met verpletterend succes. Op basis van een aangespoeld Carthaags oorlogsschip bouwen ze zich een eigen vloot van 120 schepen. 100 quinquereemen, dat zijn schepen met niet minder dan 5 rijen roeiers en 20 triremen. Wat volgt is een partijtje plukharen van meer dan 20 jaar. Vooral in het begin incasseert Rome enkele verliezen door een gebrek aan ervaring, stormweer of foute beslissingen. Zoals één keer door het overboord gooien van de heilige kippen. Nooit een goed idee, dat werd het loemste te kijken. Maar uiteindelijk keert het tij in Romeins voordeel. Mede dankzij een nieuw wapen, een enterbrug. De Romeinse landrotten kunnen nu ook op een schip vechten, van man tot man. en de ooit zo machtige Carthaagse vloot wordt verslagen. Al jarenlang speuren diepzeearcheologen de Middellandse zeebodem af naar sporen en met succes. Ze hebben stormrammen teruggevonden, maar ook munten en zelfs helmen. De Eerste Punische Oorlog duurde van 264 tot 241 en was bloederig voor beide partijen. We spraken met Jona Lendering, historicus, journalist, schrijver en blogger met een specialiteit in de oude geschiedenis.
Wat vaak genoemd wordt voor de Romeinse overwinning is uiteindelijk dat ze meer manschappen konden opofferen. De Carthagers waren minder talrijk en de Romeinse officieren zagen er weinig moeite in om mensen te offeren. De humanitaire ramp die zich heeft voltrokken in Italië is niet te overzien geweest. Dat is alleen nog maar de Eerste Punische Oorlog. En dat blijkt ook uit statistieken die we over hebben. Er zijn twee momenten geweest in de Eerste Punische Oorlog waarop de Romeinen op één dag meer mensen verloren dan het dubbele van wat ze in Cannae hebben verloren in de Tweede Punische Oorlog. Het wordt vaak over het hoofd gezien, maar de menselijke prijs die Rome heeft betaald is catastrofaal geweest in de Eerste Punische Oorlog.
Carthago moet Corsica, Sardinië en Sicilië afstaan. Deze eilanden worden Rome's eerste overzeese gebieden. Daarbovenop herstelbetalingen. 3200 talenten, ofwel 84 ton zilver. Dit prikt voor de Carthagers. Niet het minst bij hun opperbevelhebber Hamilcar Barcas. Hamilcar heeft successen geboekt op land, maar hij voelt zich niet gesteund door de Carthaagse Senaat, die gedomineerd wordt door ene Hanno met zijn anti-oorlogsfactie. Hamilcar's Berberse huurlingen kunnen niet betaald worden. Met een soort privéleger trekt hij naar Spanje om daar de zilvermijnen leeg te persen en manschappen te recruteren, dus om een rendabel wingewest voor Carthago te stichten. In Spanje zijn trouwens al enkele Carthaagse steden, zoals Gadir, vandaag Cadiz, en Malca, Malaga. Wie heeft Hamilcar nog bij? Zijn schoonzoon, Hasdrubal, een tiener, en zijn zoontje, 9 jaar, geboren tijdens de vorige oorlog, de derde H in Team Carthago, Hannibal. Tijdens de jaren die volgen vergroten de Barcas hun invloed op het Iberische schiereiland, maar in 228 wordt Hamilcar in het nauw gedreven door Romeinse soldaten en hij verdrinkt zichzelf in een rivier. Hasdrubal neemt de leiding over en hij sticht Carthago Nova, ofwel Cartagena, maar enkele jaren later wordt hij vermoord. En dan, hier is hij eindelijk, komt het bevel op de schouders van een intussen 26-jarige snaak, Hannibal. Als een bezetene gaat Hannibal verder met de verovering van Spanje. Op de oostkust ligt een stad, Saguntum. En wanneer die zich bedreigd voelt, vraagt ze om hulp aan Rome. En dat is een diplomatiek probleem, want Saguntum ligt ten zuiden van de Ebro en die rivier is de afgesproken grens tussen de invloedssferen van Carthago en Rome. Toch, het is duidelijk, niemand wil echt vrede. Hannibal start de belegering van de stad. Rome is in haar wiek geschoten en verklaart opnieuw de oorlog in 218. Voor de Romeinen een bellum justum, een rechtvaardige oorlog, want ocharme Saguntum. Toch is Rome meer bezig met een andere oorlog in de westelijke Balkan, Albanië en omstreken. Illyrium heet dat daar. En Saguntum valt. De Romeinen eisen nu de uitlevering van Hannibal. Maar die is zich intussen in Cartagena aan het klaarmaken voor iets groters. Hij selecteert zijn meest geharde troepen, die al sinds de Eerste Punische Oorlog met de Barcas strijden. Volgens de kleinste schattingen 50.000 soldaten, 9.000 ruiters en 37 olifanten. Ja, die aantallen klinken veel, maar vallen in het niet bij de bijna 800.000 mannen die Rome en haar bondgenoten op de been kunnen brengen. Met olifanten vechten is trouwens echt geen meerwaarde. Ik geef het de luisteraar maar mee. Doe ermee wat u wil. Ze moeten vooral voor een schok-effect zorgen. Hier wordt de aflevering voor mij iets wat nostalgisch. Want deze vraag kreeg ik op mijn mondeling examen Geschiedenis van Rome. Hoe verliep de Tweede Punische Oorlog van 218 tot 201 voor Christus? U mag uw historische atlas gebruiken. Hannibal staat voor een strategische keuze. Een oorlog voeren in Carthago of in Spanje, dat is een slecht idee. Het belooft een trage doodsreutel te worden. En een andere optie is dan om het strijdtoneel richting Italië te verplaatsen. Een waagstuk van formaat, want daar zal hij op zichzelf aangewezen zijn. Het is aut omnia, aut nihil. Alles of niks. Kom, we doen samen dat examen over. Hopelijk kan ik het nog. Hannibal steekt hier de Ebro over. En daarna de Pyreneeën. Via een omweg helemaal tot in Gallië. En dat is recht in de Romeinse invloedssfeer. Wat doet Rome nu? Het heeft één legermacht naar Sicilië hier gestuurd. Daar zou het wel eens uit de hand kunnen lopen. En van daaruit kunnen ze dan Hannibals bevoorrading afsnijden vanuit Spanje. Een andere legermacht, onder leiding van onze consul, Scipio, wordt naar Spanje gestuurd om Hannibal af te leiden. En Scipio maakt hier een tussenstop in Massilië, dat is een Griekse kolonie, Marseille. En daar hoort hij dat Hannibal de Pyreneeën al is overgestoken. En het kan niet op dat Hannibal zelfs de Rhône al in zicht heeft. Hannibals verkenners zijn dan weer op Romeinse cavaleristen gestoten. En hij maakt zich tactisch uit de voeten. En hij marcheert aan een duizelingwekkend tempo verder. Dit keer richting deze bergen, de Alpen. Een aanval op Italië via land. Pure waanzin. Compleet van lotje getikt. Of zo stellen Romeinse schrijvers dat alpinisme graag voor. Hoe dan ook is het beter dan toegeven dat Rome eigenlijk de achterdeur heeft laten openstaan. In elk geval pakt Hannibal het momentum. Er zijn immers Gallische opstanden aan de gang in Noord-Italië tegen het Romeins gezag. En zo zitten we dan in de herfst van 218, waar we vandaag begonnen. 2 weken lang baant Hannibals kolonne zich een weg door de Alpen, langs afgronden, terwijl soldaten te pletter storten en ze belaagd worden door ongastvrije locals. Slechts een handvol olifanten overleeft de oversteek. Sinds hun vertrek, 5 maanden geleden, is al de helft van Hannibals troepen omgekomen en de overlevers zijn uitgeput. Voor Hannibal is er geen weg meer terug. Hij bevindt zich nu echt op Romeins terrein. En de enige manier waarop hij deze oorlog nog kan winnen, de conditio sine qua non, zoals we het zeggen in de volksmond, is door de bondgenootschappen tussen de Romeinen en afvallige volkeren onderuit te halen. Maar de bondgenoten blijven trouw. Want Rome's vermogen om ze te bestraffen is groter dan Hannibals belofte om ze te beschermen. Dit is hoe Jona Lendering het ziet.
Hannibal is hoogst problematisch wat hij doet. En het probleem is dit. Italië was na de Eerste Punische Oorlog op weg een eenheid te worden. Ik noemde zojuist even de slag bij Telamon, waarin Italië gewoon zich als een eenheid presenteert vis-à-vis een Keltische inval. Als Hannibal de krant las, moet hij geweten hebben dat het onmogelijk was Rome tegen zijn bondgenoten uiteen te spelen. En hij moet geweten hebben, ik kan deze oorlog niet meer winnen. Als hij naar Italië oprukt en bij de Rhône komt, de Romeinse auteur Titus Livius vermeldt dat hij op het punt heeft gestaan om de oorlog af te breken, omdat hij realiseert dat de Romeinen hem al aan het inhalen zijn en Spanje aan het veroveren zijn. En dan is hij zijn basis kwijt. Hij weet, als ik nu de Alpen oversteek, verlies ik Spanje en dan heb ik geen aanvoerroute mee. En Livius zegt expliciet, hij stond op het punt om de operatie af te breken. Hij is uiteindelijk de Alpen overgegaan, we weten niet waar, dat kunnen we niet weten. Hij heeft de oorlog voortgezet. Maar hij moet geweten hebben vanaf dat moment, ik kan de oorlog niet meer winnen. En je kunt de vraag stellen, waarom doe je het dan nog? En dat is feitelijk de vraag, als je weet dat je verloren staat, in welk spel dan ook, vecht je door. Ga je strijdend ten onder of capituleer je? En dat is in feite een psychologische vraag. En je kunt eigen voor je geld kiezen en je kunt zeggen, nee, ik capituleer niet. Ik ga liever ten onder nadat ik je nog een bloedneus heb geslagen. En Hannibal heeft duidelijk Rome een bloedneus geslagen. Daar heeft het de onvermijdelijke nederlaag 18 jaar weten uit te stellen.
Maar die nederlaag, daar zijn we nog niet. Hannibal bereikt de Po-vlakte. En daar vinden wat schermutselingen plaats, zoals bij de Ticinus, een rivier ten oosten van Turijn. Scipio raakt er gewond en 14.000 Galliërs bieden Hannibal hun diensten aan. En daarna bij de Trebia, daar worden 20.000 Romeinen uit hun kamp gelokt en omgebracht. Hannibal heeft nu nog 7 olifanten over, maar hij wint dus herhaaldelijk. Maar hij heeft zijn zicht verloren langs één kant, een infectie of zo, en volgens geruchten snijdt hij zijn oog eruit wanneer hij de Apennijnen oversteekt. We weten niet waar hij het begraven heeft, maar hij heeft nu wel een heel stoer ooglapje. Aan het Trasimeense meer komen 15.000 Romeinen om. Een deel van Hannibals leger heeft zich verstopt in de mist. Intussen veroveren de Romeinen wel Catalonië. Hannibal wil onderhandelen na al zijn overwinningen. Hij laat ook een hoop gevangenen vrij. Hij beweert dat hij niet gekomen is om tegen, maar juist om voor de Italianen te vechten. Hij plundert de landbouw, maar hij viseert de allerrijkste. Na een paar maanden geeft Rome antwoord. Geen vrede, maar een leger. En dan, zet u schrap, komen wij de ultieme confrontatie. De veldslag die eeuwen later nog door Napoleon en Montgomery zal worden bestudeerd. Een veldslag die nog later zal vergeleken worden met de slag bij Stalingrad. De tactiek die tot de leerstof van militaire scholen zal behoren. Ik vergelijk het altijd graag met de epische rugbymatch tussen Carthago en Rome. Ja, we gaan gewoon live over naar het veld voor commentaar. En wie beter voor onze wereldgeschiedenisbepalende wedstrijden dan onze favoriete commentator. Over naar jou, Aster en Zeymana.
Welkom rugbyfans op alweer een nieuwe speeldag in deze Cup Mediterranee. We staan op de velden van Cannae, een klein dorpje aan de zuidoostkust van Italië. Als Italië een laars is, dan zitten we zo net iets boven de enkel. Zwat. In de verte, als je goed luistert, horen we al de Carthaagse Hakka. Baal, met ons. Baal, met ons. Klinkt dit iets wat vreemd. Het is een speciale variant. Maar goed, zo dadelijk zal hier dus wel de lang verwachte en ongetwijfeld epische krachtmeting van start gaan tussen twee formidabele teams. Ik weet niet hoe het met u zit, beste luisteraar, maar ik ruik de spanning. Beide teams zijn gezworen tegenstanders. Aan de ene kant de Romeinen onder leiding van hun consuls Aemilius Paulus en Gaius Terentius Varro. Dat is een slagerszoon en die achtergrond, ja, die kan wel nog van pas komen vandaag. U vult het zelf wel in. Over hun opstelling en tactiek heb ik weinig doorgekregen. Ze hebben er nogal geheimzinnig over gedaan. Paulus is meer fan van de defensieve aanpak, ja, dat weten we wel. En de sfeer tussen beide coaches is op zijn beleefdst gezegd al gespannen geweest. Maar via mijn oortje krijg ik hier net te horen dat ze niet minder dan 40.000 manschappen gaan inzetten. 40.000, opgedeeld in 8 legioenen. Dat is nog nooit eerder gezien en dat heb ik nog niets gezegd over hun bondgenoten. Jongen, jongen, jongen. We zitten dan toch aan een slordige 90.000 manschappen in totaal. Aan de overkant de krachtpatsers van Team Carthago. Gecoacht door de legendarische strateeg, de held, de legend, Hannibal Bliksemschicht. Barkas. Het is oppassen ook voor die paar duizend Galliërs in dit team. Dat zijn zware mannen, dat zie je zo. En in eerdere kampen tijdens dit kampioenschap heeft Carthago ook al buitengewoon goed gepresteerd. Ja, dat zijn toch een paar redenen. Een paar argumenten pro-Carthago. Maar volgens het wedstrijdblad beschikt de ploeg wel maar, en dat is het belangrijkste, over een schamele 50.000 strijders. Belooft weinig goeds die numerieke superioriteit van de tegenstander. Benieuwd hoe ze die het hoofd gaan bieden. En bovendien beschikken ze niet meer over hun geliefde mascotte, de krijgsolifant. Die is helemaal uitgeput. Boekmakers uit binnen- en buitenland vrezen dat Carthago afgemaakt wordt. Maar ik zal toch maar oppassen. Het zou niet de eerste keer zijn dat Hannibal een strategisch plannetje klaar heeft. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden. Nee, ik ben het zeker dat hier nog even over gesproken gaat worden. Rome kiest voor de klassieke opstelling. Strakke organisatie, infanterie, mooi in het midden. Een rij opgesteld, eenvoudige speerdragers vooraan. De iets rijkere variant vlak daarachter. Verrassend type. Dat wel, en als ik het goed zie, bijna schouder aan schouder. En daar klinkt het fluitsignaal. Team Rome neemt onmiddellijk het initiatief. Slingers en speren schuiven cito presto naar voren. Ja, ze willen duidelijk controle over het middenveld. Dat zorgt voor mooie terreinwinst, dat wel. Maar ja, goed. Oh, daar is de eerste scrum. En nu is het duwen geblazen. Team Rome, vertrouwend op hun georganiseerde formaties, dringt nu via een zwakker middenveld naar voren. Ja, met volle kracht. Met volle kracht door de Carthaagse linies stoten. En heel het terrein proberen domineren. Ja, dat is een beetje de boodschap en de bedoeling voor de Romeinen vandaag. Ja, wat een waanzinnig gevecht in het centrum van de vlakte. Die eerste traai die moet nu toch gaan komen. Nu dan maar. Carthago buigt. Lijkt te barsten, maar zal het ook breken? Ai, ja, time-out. Het was te denken voor enkele Romeinse divisies. Spelers slepen zich nu naar de kant. Op het eerste gezicht lijken dat peesontstekingen, beste luisteraars. Maar ik ben geen dokter, uiteraard. Het is moeilijk te zien ook van hieruit. Misschien onvoldoende opgewarmd. Dat zou het kunnen zijn. Oh, gaat hij van kwaad naar erger. De Carthaagse enkeltap. Nee. Die snijden gewoon de Romeinse kniepezen door. Obstruction, roepen de Romeinen. Ja, het zal wel zijn. Het gaat erover. Dit is gewoon te gruwelijk. Nee. En we spelen verder. Het is iets wat verwarrend, maar de strijd krijgt nu toch een ander gelaat. Hannibal's team trekt zich terug in een soort omgekeerde trechterformatie. Heel apart. De Romeinen maken vaart. Dat is mooi, dat centrum ligt open. Maar ze persen zichzelf massaal die trechter in. Het is niet te geloven. Ja. Volledig onverwacht omsingeld in een klassieke maul. Dit is een meesterlijke zet van Hannibal die we hier voor onze ogen mogen aanschouwen. Nee, ik durf te wedden, dit komt niet meer goed voor de Romeinen. Die zitten nu volledig in de tang en die worden in hun flanken aangevallen door Carthago. Ai. Bij de Romeinen is de chaos compleet, helemaal omsingeld. In een Carthaagse, ja, wurggreep, zeg maar. Wie had durven voorspellen dat deze strijd op deze manier zou eindigen? Ik zeg het je luisteraars, niemand. En ja, wat heb ik gezegd? Die Galliërs, die zware mannen, die doen hun werk. Mannetjes lief, wat een bloedbad. Ja, ik ben er eigenlijk niet goed van. Dat was het voor mij. Jonas, pak maar terug over.
Ondanks hun overwicht van bijna 2-1, leidden de Romeinen hier in Cannae de grootste nederlaag uit hun geschiedenis. De schattingen lopen uiteen van 40.000 tot 70.000 Romeinen die sterven. Dat zijn er 100 per minuut. En dan zijn ze ook nog eens blut. De psychologische impact is enorm. En leidt tot een panische angst voor Hannibal. Zo getuigen ook enkele mensenoffers. Rome laat 2 koppels levend begraven. Een Grieks en een Gallis. Livius noemt dit met het schaamrood op de wangen zeer on-Romeins. Na Hannibal's verpletterende zege lopen Zuid-Italiaanse bondgenoten over naar Carthago en op Sicilië ook Syracuse. En Rome ligt vrij voor Hannibal. Elke Romein denkt dat hij elk moment kan toeslaan, maar hij doet het niet. We weten niet goed waarom. Hoe dan ook is een aanval op Rome geen gesneden koek. Wellicht heeft hij niet genoeg manschappen om de stad te belegeren en ze tegelijk te onderhouden. Maar de Romeinen krijgen zo de tijd om zich te herstellen. Hannibal trekt naar Zuid-Italië, maakt van Capua zijn nieuwe basis. En hij is 30 jaar oud wanneer hij ze binnentrekt, gezeten op zijn laatste olifant. Hij zit trouwens al bijna 4 jaar in Italië. Geen enkele slag verliest hij. En hij recruteert bondgenoten in de Griekse kolonies. Na de pandoering bij Cannae verwacht Hannibal dat Rome zich overgeeft. Of toch tenminste over vrede wil praten. Maar hier in de Senaat houden ze het been stijf. Meer nog, ze gaan all in. Facta, non verba. Geen woorden, maar daden. Een brede dienstplicht, de verkoop van publieke gronden om een nieuw leger te financieren, leningen bij de elite, noem maar op. En er wordt een dictator aangesteld. Hè? Dictator? Dat woord roept nare gevoelens op bij ons vandaag. Maar in de tijd van de Republiek was dit een bijzondere hoge magistraat. Het was een paardenmiddel waarbij iemand in uitzonderlijke crisissen bekleed werd met de absolute macht en onschendbaarheid voor een periode van 6 maanden. Een soort noodkoning ad interim. En wanneer hij zijn doel bereikt had, moest hij aftreden. De modeldictator was Quinquinatus, een oud consul uit het midden van de 5e eeuw, die van achter zijn ploeg weggehaald werd en het dictatorschap kreeg om een lastig Italiaans volk te verslaan, de Aequi. Wat hij ook deed in 16 dagen. Na de staat te hebben gered, keerde hij gewoon weer terug naar zijn boerderij. Wat een toonbeeld van republikeinse onbaatzuchtigheid. Vandaag staat zijn standbeeld nog steeds in de naar hem genoemde stad in Ohio, Cincinnati. Terug naar de oorlog. De Romeinen passen een uitputtende strategie toe van oud-consul Quintus Fabius Maximus, later Cunctator of de Treuzelaar genoemd. De Romeinen vermijden elke confrontatie, maar proberen Hannibal vast te pinnen in een geïsoleerd gebied, terwijl ze zijn bondgenoten één voor één uitschakelen. En nu zit Hannibal vast in het zuiden en kan hij geen enkele overwinning verzilveren. Meer en meer wordt hij naar de teen van Italië gedrongen. Intussen verovert Scipio Spanje. En Syracuse, in 213 denken de Romeinen, die overlopers daar zullen we wel eens te grazen nemen. Over land, maar ook van op de zee. Met 60 quinqueremen en een drijvende belegeringstoren met valbrug. Maar Syracuse zet zijn knapste denker in, Archimedes. De wiskundige heeft katapulten en schietgaten laten maken, waardoor de Romeinen een myriade aan pijlen en rotsblokken over zich heen krijgen. En een superwapen, de klauw van Archimedes, tilt schepen op tot ze kapseizen. Pas na 1,5 jaar wordt de stad ingenomen en wordt Archimedes gedood. In 211 sterft Scipio. En zijn zoon, met dito naam, volgt hem op in Spanje. Scipio junior is dan 25 jaar. Hij ziet nog groen achter de oren en hij krijgt de zilvermijnen in handen. In 205 trekt Carthago zich terug uit Spanje. Scipio schopt het ook tot consul, zoals zijn vader, ook al is hij 8 jaar te jong. En hij vaart met 250.000 man naar Noord-Afrika om Carthago definitief mores te leren. De Romeinse mores. Hij vindt een bondgenoot in de Numidiërs. Hannibal wordt teruggeroepen om zijn moederstad te verdedigen na 15 jaar in Italië te hebben gezeten. En in 202 vindt dan de definitieve slag plaats bij Zama, op Afrikaanse bodem, tussen de 45-jarige Eenoog Hannibal en zijn 33-jarige Romeinse rivaal Scipio. Alweer met 80 olifanten, maar ze zijn nauwelijks getraind. Ze raken in paniek en ze creëren chaos in de eigen gelederen. Zama is de enige slag die Hannibal verliest. Dit is het einde van de Tweede Punische Oorlog. Beste luisteraars, welkom terug. We zitten weer in de Senaat, een halve eeuw na de vorige oorlog. We zitten al in het jaar 149 en het is weer van datum. U voelde het al en u ziet het aan het aantal minuten die we nog te gaan hebben op uw scherm. Ons verhaal is nog niet gedaan. Scipio en Hannibal zijn er niet meer bij. Ze zijn al meer dan 25 jaar dood. Scipio is gestorven in zijn villa in Campanië, mokkend door aantijgingen van corruptie. En Hannibal die heeft na de vorige oorlog grote kuis gehouden, eerst in de staatsfinanciën van Carthago. En later is hij in Bithynië beland, in het noorden van het huidige Turkije. Daar zijn Romeinse soldaten hem op het spoor gekomen. En heeft hij zich, volgens Livius, het leven benomen door gif in te nemen. Vanwaar nu de nieuwe crisis? Ja, het balorige Carthago heeft zo net buurstaat Numidia aangevallen. En dat is Rome's waakhond in de regio. En dat mag niet, want sinds de vorige oorlog zit de stad Carthago dus op de strafbank. Voor elke militaire actie moet deze senaat toestemming geven. We gaan wel eerlijk zijn, Numidia is al jaren aan het provoceren. En elk verzoek van Carthago om te mogen reageren is halstarrig geweigerd. De nasleep van de vorige oorlog is dramatisch geweest. Niet voor Scipio, die heeft een toffe bijnaam gekregen, Africanus, de veroveraar van Afrika. Ook niet voor Rome. Ze heeft Carthago's bondgenoten afgestraft en haar grip verstevigd op Italië. Maar wel voor Carthago. De stad heeft alle gebieden buiten Noord-Afrika verloren. Schepen en olifanten zijn in beslag genomen. 100 gijzelaars naar Rome gestuurd. En dan een verstikkende schadeloosstelling van 10.000 talenten, 260 ton zilver. En toch, een halve eeuw na haar nederlaag, is Carthago weer een belangrijk handelscentrum geworden, tot spijt van wie het benijdt. Vorig jaar heeft Carthago de laatste oorlogsschuld afbetaald. Stipt als altijd tot ergernis van sommige Romeinen. Al jarenlang zijn sommige havenken hier in de ban van een metus punicus, een punische angst. Cato, de oudere, die zit de hele tijd rond te bazuinen dat hij vindt dat Carthago niet moet bestaan. En de Senaat heeft onlangs afgeklopt op de volgende redelijke beslissing. Alle inwoners van Carthago moeten hun stad verlaten. Minstens 15 kilometer van de kust gaan wonen, zodat de stad compleet van de kaart geveegd kan worden. Carthago delenda est. Carthago moet kapot gemaakt worden voor eens en altijd. Toch is die gedwongen verhuis voor de Carthagers een brug te ver. En ze hebben geweigerd zich. Voor de Senaat hier een rechtvaardiging voor een derde rondje Punische oorlog. De laatste ronde. Daar gaan we. Carthago wordt belegerd, uitgehongerd en de inwoners weerstaan het beleg maar liefst 3 jaar, maar met de moed der wanhoop. In 146 klimmen de Romeinen over de muren en een bitter eindgevecht van 8 dagen, huis na huis, vindt plaats. De Romeinen springen van dak tot dak, ze gooien de bewoners naar beneden en ze steken alles in brand. Losse en minder losse ledematen steken boven de brokstukken uit. Naar schatting 200.000 Carthagers vinden de dood en de 50.000 anderen wacht een slavenleven. En Carthago wordt met de grond gelijk gemaakt, definitief, in het jaar 146 voor Christus. In 146 behaalt Rome nog een cruciale overwinning, Griekenland. Macedonië heeft zich met de Tweede Punische Oorlog bij Hannibal aangesloten en sindsdien zijn de Romeinen met een oostpolitiek bezig. We denken vaak, na de periode van de Grieken komt die van de Romeinen, maar er is overlapping. Die oude Grieken vallen niet ineens dood wanneer de Romeinen opduiken. In 146 worden niet alleen de noordelijke regio's omgevormd tot de Romeinse provincia Macedonia, ook Korinthe wordt ingenomen. Alle mannen worden gedood, vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt. Vervolgens wordt de stad leeggeroofd en na een besluit hier in de Senaat ook verwoest. Midden- en Zuid-Griekenland worden ondergeschikt gemaakt aan de Romeinse gouverneur van Macedonië. En voor Rome betekent dit, maar eigenlijk alles wat we in deze aflevering zagen, een metamorfose.
Carthagers en de Romeinen hadden allebei in het begin van de derde eeuw, ze stonden heel open voor andere culturen, dat wil zeggen Griekenland. Je ziet dat de Romeinen in hun ontleningen aan de Griekse cultuur wat breder zijn. Ze pakken ook wat wij kunst zouden noemen, nemen ze over. De Carthagers doen dat niet. Zouden de Carthagers hebben gewonnen, dan hadden we geen theaters gehad. Waar Carthagese auteurs toneelstukken zouden hebben laten opvoeren zoals de Grieken dat in hun tijd deden. De Romeinen hebben dat wel gedaan. Dus als je kijkt naar dat soort artistieke aspecten, dan kun je zeggen, de drie Punische oorlogen zijn beslissend geweest voor het gezicht dat uiteindelijk de dominante wereldmacht overneemt. Ik denk dat een van de dingen die we zeker kunnen vertellen is dat de lange duur van de oorlog en het verlies in mensenlevens de Italiaanse bevolking samengebracht heeft. Die mensen hebben in de Eerste Punische Oorlog hebben ze 25 jaar, 24 jaar hebben ze op hetzelfde eiland rondgelopen. En we zien onmiddellijk daarna ook de verspreiding van het Latijn over Italië zich verspreiden. Er zijn huwelijken tussen mensen uit het zuiden en het noorden Frans. Zijn in de slag bij Telamon, een van de vergeten maar hele belangrijke conflicten uit de oudheid, zie je het. Dat mensen uit het zuiden van Italië komen om Etrusken in het noorden van Italië te beschermen. Daar is echt iets aan de hand geweest. De enorme verliezen aan mensenlevens hebben ook geleid tot een mentaliteitsverandering. Je hebt het gevoel van, wij hebben zo'n hoge prijs betaald, wij mogen elke beloning nu eisen. Dat zijn dingen waarvan ik denk, dat kan ik uit de schaarse informatie die we hebben nog afleiden.
Tussen het begin van de Eerste en het einde van de Derde Punische Oorlog lagen niet minder dan 118 jaar. Dat zijn vele generaties Romeinen. De tweede was de belangrijkste. Daarna was Carthago geen partij meer voor Rome. In de communis opinio bleef Hannibal publieke vijand nummer 1. De man die Rome ijzona vernietigde. Geen enkel Romeins huishouden was onbeschadigd of had niet 1, 2 of 3 zonen kwijtgespeeld. De bronnen hangen een beeld op van Hannibal als gestoord, eerloos, goddeloos. De blinde Romeinenhaat werd hem dan met de paplepel ingegeven, zo klinkt het. Zijn vader liet hem op zijn 9e een eed van vijandschap jegens Rome zweren. En als hij al positieve kanten had als strateeg of soldaat, ja, dan paste die ook perfect in het plaatje. Kijk eens hoe onze republiek zo iemand heeft klein gekregen. Romeinse ouders dreigden hun kinderen af met, pas op hè, Hannibal ad portas. Vorige aflevering leerden we de ontstaansverhalen die Romeinen elkaar vertelden, maar ook de Punische oorlogen leefden nog eeuwenlang voort.
Ja, het is een soort stichtingsmythe wordt het voor ze. Hè? Ik bedoel, ze hebben natuurlijk wat flauwe verhalen over Romulus en zo, maar dit is voor hun het gevoel van hier begon het echt. En of dat nou reëel is, dat kunnen we eigenlijk niet meer controleren. Maar men blijft erop terugkomen. En het is iets wat tot diep in de keizertijd is de naam Hannibal is taboe. Uiteindelijk hebben ze wel een prins die Hannibalianus heet. Maar het is heel laat in de oudheid pas dat ze een beetje eroverheen springen kunnen. Virgilius, begin van onze jaartelling, die dus eigenlijk nog steeds de Punische oorlogen ziet als iets wat in een mythische verleden moet worden verklaard. Zo belangrijk vindt hij het.
Ook voor ons, lang na de val van het Romeinse Rijk, staan Hannibal en zijn olifanten in het geheugen gegrift. En het is een van de grootste wat-als-vragen uit onze geschiedenis. Wat als Hannibal wel naar Rome was getrokken, toen hij de timing mee had na zijn overwinning bij Cannae? De kans is groot dat onze reeks dan na de tweede aflevering gedaan was. Geen keizer, geen Constantijn, misschien geen christendom in Europa. Onze wereld zou er anders uitzien zonder wat er in deze aflevering is gebeurd. 1 eeuw na de val van Carthago liet keizer een nieuw Carthago bouwen op dezelfde plek. En tegen de 1e eeuw na Christus was die alweer de 2e grootste stad van het westelijk deel van het Rijk, met een bevolking van 500.000. Wie nu naar Tunesië reist, kan een bescheiden ruïne van de stad bezoeken. De naam Hannibal leeft er voort in een secundaire school, een metrohalte, wat studio's en een handvol straten. Het ooit zo schitterende Carthago is kapot gemaakt. Maar daarmee zijn ook haar bibliotheken ten onder gegaan. Ergo, alle teksten die we hebben zijn pro-Romeins, zoals Livius of Cornelius Nepos. Historici baseren zich veelal op Polybios, die contact had met de overlevers, maar sterk uitgaat van het idee dat Rome de hele wereld wilde veroveren, zeker vanaf de Punische oorlogen. Ja, elk Carthaags perspectief ontbreekt. En zo zitten we met hetzelfde probleem als bij onze aflevering over de Perzen en de Grieken. We kennen Carthago niet echt. Vele van onze vragen blijven onbeantwoord, omdat Punische bronnen in het beste geval nog niet gevonden zijn. En daar ziet Jona Lendering toch een sprankeltje hoop.
De archeologie van Algerije helpt ons om beter de Carthaagse kant van het verhaal van de Eerste Punische Oorlog te begrijpen. Met dat soort dingen moeten we het doen. En verder, ja, Plutarchus zegt dat de bibliotheken van Carthago in kruiken zijn gestopt en begraven zijn. Dus ik blijf optimistisch over ergens in Tunesië liggen nog complete bibliotheken. En het weinige wat we weten over Carthaagse literatuur suggereert toch dat dat best leuk kan zijn. Dus wie weet.
Hora est, we moeten afronden. Als we nu, halfweg de 2e eeuw, al ons geld zouden inzetten op de vraag wie is dé onbetwiste leider van het Middellandse zeegebied, ja, wat is dan uw antwoord? In deze aflevering zagen we Rome uitgroeien van een Italische grootmacht naar dé mediterrane supermacht. Maar al die oorlogen hebben de landbouw geen goed gedaan. Duizenden opgeroepen boeren hebben hun gronden achtergelaten die voor een prikje worden opgekocht door patriciërs. Massa's plattelanders verhuizen naar de stad die helemaal opzwelt. Volgende aflevering concentreren we ons opnieuw op de stad Rome, waar weldra een nieuwe machtsstrijd zal losbarsten. Maak u alvast op voor de beruchtste politieke moord uit de geschiedenis op de Ide van Maart 44 voor Christus. Voor deze aflevering bedanken we Jona Lendering voor zijn inzichten. Hij heeft een razend interessante blog, De Mainzer Beobachter, en over de Punische oorlogen schreef hij De Vergeten Oorlog en Hannibal in de Alpen. Laurens Luiten bedanken we voor zijn mooie stem aan het begin van de aflevering en Aster en Zaimana voor zijn onevenaarbare talent als sportverslaggever. Daarnaast gaat onze dank uit naar Niels Neefs om de slag bij Cannae te hertalen naar een rugbymatch en naar enkele Romeinse vrijwilligers die onze tekst kritisch hebben doorgelicht: Silke de Keizer, Leen de Rover, Els Schols en Valerie Wijns. Wij zijn nog altijd geschiedenis voor herbeginners. Tekst door Benjamin Gooivaarts, Laurent Pochet en mezelf. Montage door Philippe Vekemans. Mijn naam is Jonas Goosenaerts. U kan ons een groot plezier doen door onze kalender te bestellen via Lano, elk jaar herbruikbaar trouwens, maar ook door ons een positieve review te geven op het platform waarop u luistert. Wilt u ons een fooi geven, dan kan dat eenvoudig op www.fooiepot.com/geschiedenis voor herbeginners. Volg ons op Facebook en Instagram. Valeu!